Een enkele afkondiging vooraf, gemeente. Deze week is er geen belijdeniscategorisatie. Niet op dinsdag en ook niet op vrijdag. De schriftlezing op deze eerste adventszondag is genomen uit Genesis 35. Genesis 35. Tot zover. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons samen zingen uit Psalm 62, de versen 1 en 4. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Doch gij, mijn ziel, het gaan zo het wil, stel u gerust, zwijg goden stil, ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Psalm 62, vers 1 en 4. Thank you. Wij luisteren eerst in geloof en verootmoediging naar God spreken in zijn heilige wet en ook naar de woorden van de Heer Jezus in de samenvatting van Gods 10 geboden uit Matteüs 22. En daarna willen we instemmen met Psalm 70 vers 3. Ik ben nooddruftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit de ellenden, uw komst is het die mijn heil volmaakt. Psalm 70, vers 3, naar de wet des Heren en de samenvatting ervan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zeide tot de man die hem die vraag stelde, naar de vervulling van de wet, deze woorden. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Wij lezen het woord des Heren vanmorgen uit Genesis 35, vanaf vers 16 tot het einde van dat hoofdstuk. Genesis 35, vanaf vers 16. Genesis 35, vers 16. En zij reisden van Bethel, en er was nog een kleine streek lands om tot Efrat te komen. En Rachel baarde en ze had het hart in haar baren. En het geschiedde, als ze het hart had in haar baren, zo zeide de vroedvrouw tot haar: vrees niet, want deze zoon zult gij ook hebben. En het geschiedde, als haar ziel uitging, want zij stierf, dat zij zijn naam noemde Ben-Oni, maar zijn vader noemde hem Benjamin. Alzo stierf Rachel, en ze werd begraven aan de weg naar Efrat, hetwelk is Bethlehem. En Jacob richtte een gedenkteken op boven haar graf. Dit is het gedenkteken van Rachels graf tot op deze dag. Toen verrijsde Israël, en hij spande zijn tent op gene zijde van Migdal Eder. En het geschiedde, als Israël in dat land woonde, dat Ruben heen ging en lag bij Bilha zijns vaders bijvrouw. En Israël hoorde het. En de zonen van Jacob waren 12. De zonen van Lea waren Ruben, Jacobs eerstgeborene, daarna Simeon en Levi en Juda en Issachar en Zebulon. De zonen van Rachel, Jozef en Benjamin. En de zonen van Bilha, Rachels dienstmaagd, Dan en Naphtali. En de zonen van Zilpa, Lea's dienstmaagd, Gad en Aser. Deze zijn de zonen van Jacob die hem geboren zijn in Paddan Aram. En Jacob kwam tot Isaac zijn vader in Mamre, te Kirjat Arba, hetwelk is Hebron, waar Abraham als vreemdeling had verkeerd, en Isaac. En de dagen van Isaac waren 180 jaren. En Isaac gaf de geest en stierf en werd verzameld tot zijn volken, oud en zat van dagen. En zijn zonen Esau en Jacob begroeven hem. Tot zover de schriftlezing. We willen eerst de Heere bidden om zijn zegen en voorbeden doen en dankzegging voor broeder ouderling D. Bos, die bij een val van het dak in Houten bij zijn zoon opgenomen moest worden in het UMC. Hij is behoorlijk verwond en hij zal pas morgen of overmorgen een ernstige operatie ondergaan. Broeder Prins uit de Engelenburg is opgenomen in Ede met een dubbele longontsteking, maar er is ook zorg om zijn gezondheid. Vanmorgen werd bekend dat broeder Willemsen van de Molenstraat weer met hevige benauwdheid is opgenomen in Ede. We willen ook voor hem voorbeden doen. Dan is thuisgekomen broeder H.A. van Maan aan het Blauwgras. Hij moet helemaal weer aansterken thuis. Broeder Jansen, Nachtbouwooglaan, is thuis, maar de zorg blijft. En zuster Diepeveen van Gent van de Tuinfluiter mocht ook weer thuis komen. Mag ik u voorgaan in gebed? Heren, wij mogen op deze eerste Adventszondag ook in uw huis zijn om daar het evangelie van Advent te horen. Hij komt, en dat is groot, Heere, dat u gekomen bent en komt. We mogen daar bijzonder bij stilstaan vanuit het Oude Testament van morgen. En we bidden, Heere, of u nou door uw Heilige Geest dat komen in ons leven ook wilt uitwerken, wilt bevestigen of wilt geven als we daar nog buiten staan. Zodat we mensen zullen zijn die met een verwachting leven. Niet met de verwachting van de zichtbare dingen, die gaan voorbij. Maar met de verwachting van de onzichtbare. De Heere, Hij komt, Hij komt. En als de Heilige Geest ons daar ogen voor geeft, dan zien we Hem niet als de onzichtbare, maar dan wordt Hij ons voor ogen geschilderd. Als de levende Heere, de zaligmaker van zijn volk. Heere, wilt u zo de prediking van morgen ook zegenen? In stilte overdacht, in stilte uitgesproken straks. En mag dat stille werk van de Heilige Geest dan ook in het hart van alle hoorders, hier en thuis, uw werk doen. Bevestig uw volk en kinderen in het oprechte geloof. Schenk het geloof aan hen die nog ongelovig voortleven. En wil schuchtere, bekommerde mensen de goede kant op leren zien. Afzien van onszelf en opzien tot die levende Here, in wie de ruimte is voor iemand die het van hem verwacht. Wij bidden u voor broeder ouderling Bos, die bij een val van het dak ernstige breuken in heel zijn lichaam opliep en geopereerd moet worden. Heere, we dragen hem aan u op, deze ernstige situatie. En wij bidden of u, als hij komende week geopereerd gaat worden in Utrecht, de handen van de specialisten zo wilt besturen, dat de operatie gezegend mag worden en zijn gezondheid kan worden hersteld. We bidden voor hem en zijn vrouw en alle die in liefde met hen meeleven. We bidden ook voor broeder Joris Prins uit de Engelenburg, die toch vrij plotseling achteruit ging en opgenomen moest worden in Ede. Dubbele longontsteking, maar er is toch ook nog andere zorg. Wilt u met hem zijn, Heere, met zijn vrouw, in deze moeilijke weg? En wat zou het groot zijn als er nog herstel mogelijk was? Maar als uw weg anders is, Heere, dan mogen we hem ook aan u toevertrouwen, aan uw genade, aan uw leiding. Gedenk de familie. We bidden voor broeder Willemsen, die plotseling weer met hevige benauwdheid opgenomen moest worden in Ede. Zorg in zijn leven, blijvend, mag er ook blijvend zorg van omhoog zijn voor hem en zijn vrouw, dat er bij benauwdheid in onze longen toch ook ruimte mag zijn in de Heere. Heere, geef ook ruimte in de ademhaling. Wij zijn dankbaar dat broeder Van Manen weer thuis mag zijn op het blauwgras. Een hevige periode ligt achter hem, erg verzwakt. Geef nieuwe krachten naar het lichaam, maar u hebt ook gesproken tot zijn hart. En dat zijn geestelijke krachten die nodig zijn als we ziek zijn en die ook mogen blijven als we weer herstellen. We zijn dankbaar dat zuster Diepeveen van Gent weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Wilt u ook haar gezondheid nabij zijn? En we dragen broeder Jansen van de Nachtbouwooglaan aan u op. Wel weer thuis, maar toch vol zorg. Naar het lichaam gesproken, maar ook vol hoop, geestelijk. En dat is rijk, Heren, dat u soms ziektes gebruikt om zelf ook te geven wat u wilt geven voor tijd en eeuwigheid. We dragen hem aan u op, met zijn vrouw en de kinderen. Laat ook nog een zegen mogen zijn in deze moeilijke weg, van de uitweg naar u toe. Gedenk alle die we niet bij namen noemen en toch onze voorbeden nodig hebben. Heren, wees met ons hier in de kerk en thuis bij de kerktelefoon. Wij mogen u erkennen voor de goede dag die we vrijdag ontvingen bij de officiële opening van het kerkgebouw. Laat uw zegen er mogen zijn, Heren. Maar wilt u zelf ook oogsten, de lof op uw heilige naam? Want daar gaat het toch om. Heren, we danken u voor de inzet van zovelen. Meer op de voorgrond of stil achteraan. Maar toch alle ingeschakeld bij het tot stand komen van dit kerkgebouw en bij de mooie oplevering daarvan. En we mochten vrijdag vooral ook omhoog zien. Geen namen noemen van mensen, maar de naam van de Heere met verwondering en met eerbied op de lippen nemen. We willen u danken, Heere, voor uw zegeningen. En u bidden of u dit fraaie kerkgebouw wilt gebruiken om u een volk te bereiden dat u kent, dat u dient, dat u lief heeft, dat van u getuigt en dat u wil volgen de toekomst van de grote advent in. Zegen uw knecht, zegen organist en koster, de kinderen in de kerk, de jongeren, de ouderen, uw volk, en bekeer ons als we daar nog niet bij horen. Heere, dat vragen we u in de wegneming van onze zonden, alleen om Christus wil. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 54, de versen 1, 2 en 3. Ik zal u met een blij gemoed vrijwillig offeren, Heer der Heren. Ik zal uw naam met lofzang eren. Dit eist uw naam, want hij is goed. Psalm 54, vers 1, 2, 3, ter inleiding op de prediking. Wij willen zingen na het amen van de prediking het bekende vers uit Psalm 146. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijkst lot vestigt op de Heere zijn God. Psalm 146 vers 3 na het amen van de prediking. Eerste Adventszondag, gemeente, dat bepaalt de tekstkeuze. Een adventspreek uit het Oude Testament op deze zondag. Vanuit Genesis 35, de versen 16 tot 18, die we nog eens een keer lezen. Genesis 35, vers 16 tot 18. En zij reisden van Bethel, en er was nog een kleine streek lands om tot Efrat te komen. En Rachel baarde, en ze had het hart in haar baren. En het geschiedde, als zij het hart had in haar baren, zo zeide de vroedvrouw tot haar, vrees niet, want deze zoon zult ge ook hebben. En het geschiedde, als haar ziel uitging, want zij stierf, dat zij zijn naam noemde Ben-Oni, maar zijn vader noemde hem Benjamin. Geliefde gemeente, Advent, dat betekent komst. Het komt van het Latijnse woord adventus, hij komt. Daarom zullen we dat straks aan het einde van de dienst ook zingen. Hij komt, hij komt. Maar eigenlijk is adventus een voltooid deelwoord in het Latijn. Dat betekent komende. En dat is prachtig. Als de Heer Jezus naar de hemel gaat, dan zegt hij in Johannes, ik kom weder tot u. En eigenlijk staat er in het Grieks, ik ben al bezig naar u toe te komen. En zo staat dat hier eigenlijk ook in Genesis 35. Ik ben al bezig om naar u toe te komen. Misschien snapt u dat niet direct, dat is ook begrijpelijk, want je moet de lijnen zien lopen. Maar daarom moest Jacob met zijn nageslacht, Juda vooral, richting Bethlehem. Want daar wordt de Heere Jezus te zijner tijd geboren. Dus zo diep in het Oude Testament, vlak na dat gekonkel van Jacob, al dat bedrog en al die nare praktijken die hij erop nagehouden heeft, is God toch al bezig om heen te werken naar dat grote wonder in Bethlehem. Dat de Heere Jezus daar geboren wordt naar de belofte. Wij willen zo ons voorbereiden op het komende kerstfeest. Niet dat de Heere Jezus nog voor het eerst geboren moet worden. Dat moeten we goed in de gaten houden. Hij is de vorst die leeft. Hij is de borg die geeft. En zo mogen we Advent gaan houden als God het ons geeft. Ik hoop dat u dan van binnenuit ook iets mag verstaan van dat komende. Hij is bezig met terug te komen. En dat dat uw leven zal bepalen. Richting kerstfeest. Maar ook staande als kind van God. In het leven van elke dag. Wij gaan in deze Adventszondagen op weg naar Bethlehem. Maar als het goed is. Dan gaan we, als we de Heere kennen. In deze wereld. Op weg naar de ontmoeting met de Heere. Op weg naar de toekomst met Christus. En zal het dan eeuwig wel zijn met u, met jou? Of zal het dan eeuwig wee zijn? Thema voor de prediking, op weg naar Bethlehem. Drie gedachten. Ziet een zoon het levenslicht? Uit de moeder een wanhoopskreet. En ten derde, doet de vader een geloofsuitspraak. Ik herhaal. Op weg naar Bethlehem, ten eerste ziet een zoon het levenslicht. Ten tweede doet uit de moeder een wanhoopskreet. En ten derde doet de vader een geloofsuitspraak. In ons tekstgedeelte gemeente zien we Jacobs familie richting het zuiden trekken. Ze komen bij oom Laban vandaan en daar is het hem voor de wind gegaan. Een grote kudde heeft hij vergaderd. En een groot gezin. Er zijn al 12 kinderen. Het 13e kind wordt zometeen geboren. Dus het is hem voor de wind gegaan. En nu gaan ze terug. Na 20 jaar ongeveer bij vader, bij oom Laban, mag vader Jacob met zijn gezin richting het beloofde land gaan. Bij Bethlehem krijgen ze oponthoud. Want Rachel moet opeens bevallen. En zo moet er een tentje gespannen worden onderweg. Ze zijn nog niet helemaal thuis. En daar krijgt Rachel een kind. Leven en dood die komen op, niet op onze kalender, maar die komen op Gods tijd. De Heere geeft het leven en de Heere neemt het leven. Rachel had een moeilijke bevalling. Het staat er zelfs tot 2 keer. Dus het zal ook wel zo zijn. En zoals Paulus het later zegt, met smart zult ge kinderen baren. Maar er staat er ook meteen bij, maar met kinderen te baren zult ge ook zalig worden. Zal dat ook voor Rachel gelden? De vroedvrouw is er ook mee aan. En die zegt, even de tanden op elkaar, even moed houden. Want deze zoon zult ge ook hebben. Vrees niet, want deze zoon zult ge ook hebben. En dat was toch Rachels wens. Rachel die wilde eigenlijk schitteren in het kindertal. En dat kon ze natuurlijk niet, want Lea die had al een heel gezinnetje. En Rachel die bleef eerst kinderloos. Rachel die wilde schitteren in het kindertal. En toen ze Jozef kreeg, nu ongeveer 16 jaar geleden, haar eerste kind. Weet jullie wat dat betekent, jongens en meisjes, Jozef? Dat betekent, de Heere voegen mij er nog één toe. Of om het eenvoudig te zeggen, Jozef betekent nog eentje. Jozef, letterlijk vertaald. En nu komt dat nog eentje. Dat stond dus op het geboortekaartje bij Jozef. Nog eentje. En nu komt er nog eentje, maar het kraambed van Rachel wordt tegelijk haar sterfbed. En dan lezen we later bij Jeremia, dat al zegt de vroedvrouw dan, deze zul je ook hebben. Ja, wat moest het mens anders zeggen? Dat Rachel zich weigert te laten troosten. Er staat zelfs in Jeremia 31, Rachel weent over haar kinderen. Eerst moest en zou ze kinderen hebben. En nu geeft de Heere haar een tweede zoon. En het wordt haar dood. Er moet een wieg klaargemaakt worden. En er moet een graf gedolven worden. Het babytje komt te liggen in het wiegje. En de moeder in haar graf op weg naar Bethlehem. 12 jongens heeft Jacob nou. En hier zien we al een beetje het fundament van de kerk in het Nieuwe Testament. Die straks uit 12 stammen opgetrokken zal worden. Een verbondsgemeente. Maar je kunt zo dichtbij zijn. Zoals Rachel ook heel dichtbij was in de kerk. Maar heeft ze de Heere echt van binnenuit gekend? Daar kunnen wij geen laatste woord over zeggen. God is rechter die beslist, gemeente. Maar dat is wel een wezenlijke vraag. Wij kunnen kinderen van de Heere krijgen. Wij trekken met onze catechisanten op en dat is mooi werk. Je kunt voor de klas staan, een klas vol kinderen. Of mentor zijn bij de catechisatie. Of zelf een levendig gezinnetje hebben. Bijzondere zegeningen. Maar het gaat erom, en daarvoor hebben we onze kinderen gekregen of onder onze hoede, dat ze kinderen van de Heere zullen worden. Als kind gedoopt wordt, vanmiddag is het weer dopen, dan zegt dat water niet, je bent bekeerd. Dat zegt het bloed van de Heere Jezus, dat aan het hart gestreken mag worden. Dat is de belofte bij de doop. Dat wil de Heere geven. Is onze opvoeding daarop ingesteld, gemeente? Gaan we zo met onze catechisanten om? Mogen we zo voor de klas staan? Jongens, meisjes, het gaat erom de Heere te leren kennen. En dat is geen misschientje. Dat is geen loterij met veel nieten. Nee, dat heeft de Heere beloofd. Die heeft zijn hand op je voorhoofd gelegd en gezegd, ik wil je zalig maken. Wat is daarop je antwoord? De ernst in de tent van Jacob is dat je zo dichtbij kunt zijn. dezelfde liederen gezongen, dezelfde Bijbel gelezen, dezelfde preken gehoord, maar onbekeerd, dat is wat. Want dan is het eeuwig wee, doordat we geen ernst hebben gehad voor de stem van de zaligmaker, die niet alleen maar ons voorhoofd wilde aanraken, maar ons hart wilde innemen. Op weg naar Bethlehem, in de velden van Efrata, eeuwen later, is daar weer een bevalling geweest. En toen is daar de Heere Jezus geboren. Eigenlijk ook zomaar en passant, ze waren onderweg vanuit Nazareth naar Bethlehem. Toen is de Heere Jezus als babytje gekomen. Net zo'n babytje geworden als misschien bij jullie in het gezin is, jongens en meisjes. Daarom kunnen ook baby's zalig worden. Want de Heere Jezus heeft heel die weg vanuit de moederschoot tot aan het graf overgedaan. Omdat er bij ons van nature niets deugt, vanuit de ontvangenis af tot aan het graf, wil Hij zaligmaker zijn voor allen die de Heere vrezen. Mag dat ook voor Rachel gelden? Als op weg naar Bethlehem een zoon geboren wordt, spanning stijgt in het gezin van Jacob. Op weg naar Bethlehem in die bekende historische geschiedenis, daar neemt de moeder het woord. Daar wil ze nog wat zeggen. Wat zal ze zeggen? Nou, als wij op kraamvisite gaan, mijn vrouw en ik hebben dat van de week ook weer mogen doen, dan komt het moment dat je naar dat babytje kijkt en dat je het op je armen neemt en zegt, wat is het toch prachtig, wat een wonder van de Heere, dat alles erop en eraan zit en dat het zo goed gezond mag zijn. Ouders zijn daar meestal ook dankbaar voor. Maar als we hier op kraamvisite gaan, gemeente, in de tent van Jacob, dan houden we onze adem in. Dan kijken we niet eerst naar het babytje, maar we letten op de moeder. Het gaat niet goed met de vrouw in het kraambed. Het gaat niet goed met Rachel. Ik zei het al. Haar kraambed wordt haar sterfbed. Wat is dat erg. Als je nieuw leven krijgt, dat je dan je eigen leven erbij inschiet. En dan komt er in Rachels geval aan een moeilijk leven een einde. Want eigenlijk heeft Rachel, voor zover we dat kunnen nagaan uit de Bijbel, voor zichzelf geleefd. Haar man wilde ze voor zichzelf. Nou ja, dat is te begrijpen. Kinderen wilde ze voor zichzelf. De afgodsbeeldjes stal ze van haar vader toen ze weggingen richting Bethlehem. Later vond Laban ze onder haar zadel op haar rijdier. Ze had jaloezie met die andere vrouw. Ja, dat had ook niet gemoeten, twee vrouwen. Daar is Jacob zelf mee bedrogen. Rachel, die wilde winnen door iets te zijn, door iemand te zijn. Die wilde de eerste zijn. En daarom ook dat geboortekaartje met Jozef. Nog eentje. Ze kon het niet aanzien dat Lea er al 6 had en zij nog maar 1. Geef mij kinderen of ik sterf, had ze tegen Jacob gezegd. Ja mensen, je kunt maar niet alles zeggen. Het is nou heel wrang. Nee, God vergeldt dat niet persoonlijk, maar het is toch heel wrang, zegt Calvijn, is een uitleg. Dat nou juist op dit punt, geef mij kinderen of ik sterf, de Heere die wanhoopskreet vervult. De winst in haar tweede zoon wordt haar persoonlijke dood. Rachel voelt het, ik krijg wel een kind, maar ik ga sterven. Is er nou ooit met Rachel gesproken over wie de Heere is en wat de Heere doet? Ook bij het krijgen van kinderen. Het is altijd fijn als er een belijdenis op een geboortekaartje staat, dat je uit Gods scheppende en sparende hand nieuw leven hebt gekregen. En is er met Rachel ook wel gesproken bij het naderen van de dood over wat de Heere dan wil doen? Ook altijd belangrijk, gemeente, dat er op een rouwbrief, als dat kan, staat dat er hoop is voor de overledenen. Heeft Jacob zo zijn taak verstaan als vader van liefst 2 vrouwen en 2 bijvrouwen en van zo'n gezinnetje met 13 kinderen? We krijgen de indruk dat Jacob ook een beetje geleefd heeft voor het hebben en voor het mooie en voor de carrière. doet Jacob het nu? Nu Rachel gaat sterven, zijn liefste vrouw. Rachel, bij de Heere zijn uitkomsten. Bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. We weten het niet. Maar Rachel wil nog wat zeggen. Met haar laatste ademstoot geeft ze dat geboren jongetje een naam. Ben Oni. Dat is Hebreeuws. Dat is eigenlijk een hartekreet. Ben betekent zoon. En Oni betekent ellende. Eigenlijk zegt ze, als ze dat jochie ziet liggen in de wieg. Kind van mijn ongeluk. Eigenlijk roept Rachel uit, had ik jou maar niet gehad. Zoon van mijn ellende, smartekind. Is wat? Dan kijk je de moeder in het hart. Zo heeft ze over dat jochie het laatste gezegd wat ze kon zeggen. En toen stierf ze. En als u de Bijbel schrift met schrift vergelijkt, dan is dat toch wrang dat de profeten later zeggen van deze moeder die zo jong gestorven is. Ze weigerde zich te laten troosten. En dat stelt Jeremia dan als voorbeeld aan het ongelovige Israël dat in de ballingschap moet. Lijk toch niet op Rachel, zegt Jeremia dan, die zich weigerde te laten troosten. Je kunt het hoofd in de wind gooien, gemeente. Je kunt zeggen, als dat God is, dan hoeft het voor mij niet meer. Ik zeg niet dat bij Rachel zo geweest is. God is rechter die het beslist, opnieuw, gemeente. Maar al haar wanhoop, al haar verdriet, al haar ellende en teleurstelling schreeuwt ze uit in die naam van het jochie. Ben Oni, kind van mijn ongeluk, had ik jou maar niet gehad. Als wij weggenomen worden, dat kan heel plotseling. Wat zal dan ons laatste woord zijn? Nee, niet om aan het laatste woord een heel leven op te hangen. Een mens sterft zoals een mens geleefd heeft. Daar komt het op aan, gemeente. Maar als we dan hier luisteren, dan is dat toch wrang. Dat die wanhoopskreet een wanhoopskreet is. Ben Oni. Wat is het erg om zo te sterven? Nee, gemeente, wat is het erg om zo geleefd te hebben? Hoe leven we? Mag dat een verborgen leven zijn met de God van Jacob, met de Vader van de Heer Jezus Christus? Daar komt het op aan. Hè? En dat kan. Dat kan als je babytje bent, onbewust. Dat kan als je kind bent, dat kan als je puber bent. Als je jongvolwassene bent, als je getrouwd bent, als je niet getrouwd bent. Als je kinderen hebt, als je geen kinderen hebt. Want die hele fase heeft de borg en middelaar meegemaakt en doorgemaakt voor zijn volk. Grote zoon van Jacob. En dat kan, gemeente, want de Heere die daalt neer op ons niveau. En die wil ons ontmoeten in onze ellende en in zijn genade. In onze zonde en in zijn vergeving. Is dat het advent in Jacob's tent? Mag Rachel het zo zien? We weten het niet van haar. Maar we weten het wel uit een andere mond. Want ziet u hem daar staan? De vader, Jacob. Ziet u hem daar staan tussen de wieg en tussen het graf? Het wiegje van Benjamin en het graf van Rachel. Ziet u hem daar staan? Wat zal hij nou eerst doen? Moet hij nou eerst dat graf van zijn liefste vrouw verzorgen? Of moet hij nou eerst dat jochie verzorgen in de wieg? Of zal Jacob met de vuist naar de hemel gaan staan en zeggen, als dat God is, hoeft het voor mij niet meer. Wonderlijk dat er dan staat. Zij noemde zijn naam Ben Oni, maar zijn vader noemde hem Benjamin. Geen Ben Oni, maar Benjamin, roept Jacob uit. Ze dachten vroeger, dat een naam ook een voorteken was voor het hele leven. Dus hij haalt hem eigenlijk onder de dreiging van die kreet, zoon van mijn ongeluk, weg. En Jacob zegt, jij heet zoon van mijn geluk, want dat betekent Benjamin. Zoon van mijn rechterhand, gelukskind, Benjamin. Nou, het was heel begrijpelijk geweest als Jacob gezegd had, dat fijn Rachel, dat jij die naam dan nog hebt gegeven. Want nou ben je zelf gestorven. Maar elke keer als ik dat jochie nou roep, dan roep ik met de naam die jij aan hem gegeven hebt. Emotioneel was dat heel begrijpelijk geweest, gemeente. Maar het gaat hier niet om emotie, al zal er natuurlijk tranen gevallen zijn. Het gaat zo diep in het Oude Testament hier om een stukje geloof. De Heere is tot Jacobs hart gekomen. Hij is in Bethel geweest. En hij is in Pniel geweest toen hij naar oom Laban toe ging. En nu hij terugkomt van oom Laban richting Efrata, is hij weer via Bethel geweest. En heeft hij daar een offer gebracht en gebogen voor de Heer. Het is een van de weinige momenten in Jacobs leven dat hij afstand neemt van zijn liefste vrouw. En dat hij het met de Heere eens is. Niet Benoni, smartekind, maar Benjamin, kind van mijn rechterhand, gelukskind. Want Jacob beleidt hiermee dat hij mag staan in het levende geloof. Bij u, Heere, is de levensbron. Prachtig. God is naar hem toegekomen. En heeft Jacobs hart ingenomen. En dat hoor je uit Jacobs mond. En dat zie je in Jacobs daden. Het is een van de weinige momenten dat hij het oneens is met zijn liefste vrouw. We hebben de indruk dat hij altijd deed wat Rachel deed. Maar op dit moment, en dat is toch een ingrijpend moment, gaat Jacob niet staan aan de kant van Rachel, maar aan de kant van God. Prachtig, hè? Dan staat er ook zo heel veelzeggend, gemeente, als straks alles voorbij is, dus de kraamtijd en ook die begrafenis. Jacob heeft het graf netjes verzorgd. En dan staat er in vers 21, toen verrijsde Israël. Daar staat niet zijn oude naam, Jacob. Daar staat zijn nieuwe naam. Dat kun je alleen maar doen als de Heere in je leven is. Anders was hij daar gebleven, bij dat graf van Rachel. Maar Israël, het werk van de Heere in zijn hart, dan kan die verder. Met de kinderschaar. Met Lea als gelukkige moeder die alleen overblijft. De stammoeder van de Heere Jezus. Zonder Rachel, zijn liefste vrouw. Als onze geliefden in de Heere sterven, gemeente, dan komt de Heere er ook in mee. En Israël verrijsde. Hoe dat kan? Heeft Jacob dat verdiend? Nee, u zou het aan Jacob zelf moeten vragen. Hij zal zeggen, ik kan het niet. Maar de Heere werkt het in mij. Omdat de Heere Jezus Christus later op die plaats geboren is. En omdat de Heere Jezus Christus aan het kruis Benoni is geworden. Toen Christus als het lam van God aan Golgotha's kruis hing, toen heeft God al de schuld van zijn volk en kinderen, ook van Jacob, ook van Rachel, op zijn reine ziel gelegd. En toen heeft de hemel gezegd, kijk, daar hangt nou Benoni, zoon van mijn ellende. Mag u zo bij het kruis staan, gemeente? Mag de Heere zo tot je komen, dat je dan mag leren dat ik had daar eigenlijk moeten hangen. Ongelukskind, eeuwig moet je uit mijn ogen. Maar nu neemt de Heer Jezus mijn plaats in. Ben Oni, zegt God. En zegt Gods kind. Kijk, daar hangt de man van smarten. Ook voor mij. En nu mag ik zijn. Nu mag ik worden. Nu mag ik blijven. Benjamin. Zoon van mijn rechterhand. Gelukskind. Kind van heil en vrede. Nee, dat is niet verdiend door ons. Dat is verzondigd door ons, gemeente. De Heere zou zich moeten afwenden van ons voor altijd. Maar dat heeft hij van zijn Benoni gedaan aan het kruis. En nu kan het advent zijn. Nu kan het advent worden. Nu kan het advent blijven. Hij is bezig met naar u toe te komen. En dan wil hij ons hart binnenkomen. Ons leven leeg maken van alle zorg en van alle zonde. En zo ruimte maken voor zichzelf. U zou het aan Jacob moeten kunnen vragen. Dan zou hij zeggen, nee, ik heb dat niet van mezelf. Maar dat is nou de genade van de God van Israël. Mijn geest zou bezwijken onder zoveel verdriet, onder zoveel ellende. Maar als de Heere mijn hart binnenkomt, dan getuigt mijn geest met Gods geest, dat we kinderen van God zijn. En als we kinderen zijn, dan zijn we erfgenamen. Erfgenamen van het eeuwige leven. Mag u het verstaan? Dat is nu het leven voor al Jacobs geestelijke nakomelingen. O gemeente, dan kan het donker zijn in het leven. Het gaat niet altijd over rozen. Maar dan leeft het toch door de kracht van het geest en door de kracht van dat bloed van Golgotha. Zo hij mij doodde, zegt Job, dan zal ik nog op hem hopen. Of als er iets van jaloezie is waar Rachel last van had. Asaf bijvoorbeeld, ik keek met jaloersheid naar de goddeloze. Maar toen Asaf advent mocht beleven, toen leerde hij zeggen, ik zal dan gedurig bij u zijn. Dat geldt niet voor de goddelozen. En Habakuk bijvoorbeeld, de velden zijn kaal, de stallen zijn leeg. Je kunt alles missen, ook zo'n rijke veestapel als Jacob had. Maar toch zal ik in de Heere opspringen van vreugde, zingt Habakuk aan het einde van zijn boekje. Dat is advent. Dan komt de Heere in je hart binnen, bijbelse gelovige beleving. Jacob mag zich vastklemmen in dit diepe dal aan die God die eeuwig leeft en wiens beloften ja en amen zijn in de Heere Jezus Christus. Rijk als we zo advent mogen vieren, gemeente. Als we zo die ontmoeting met die komende Heere naar ons leven mogen kennen. Als we zo aan Gods kant zijn gezet. Alles mogen zien in de Heer. Ook als het gaat om het krijgen van kinderen of het niet krijgen van kinderen. Om het sterven van zo'n jong poppetje. Of om het moeten verliezen van een geliefde in de kracht van het leven. Of al heel oud. Rijk als de Heer zo, als een genadige ontfermer, zich over ons leidt. Advent. De levende Heere, hij is er en hij doet het. Hij komt en hij gaat vooraan. Als we in die geloofskracht op de Heere mogen zien, vandaag en al die weken, heel ons leven, dan mogen we ons verwonderen over de zonen en de dochters te zijn van Gods rechterhand. Wat is dat een wonderlijk leven, gemeente. Als onbekenden en nochtans bekend. Als stervenden en ziet wij leven. Als droevig zijnde en toch altijd blijde. Als arm in onszelf en velen rijk makende. Als niets hebbende en toch alles bezittende. Als kinderen van smart, maar toch ook als zonen van de blijdschap, Benjamins, kinderen van Gods rechterhand. Inderdaad, hij is gekomen en hij komt, hij komt. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Wij mogen uw grote en ontfermende God erkennen en aanbidden dat gij naar deze wereld gekomen zijt, al vanaf het verloren paradijs, niet met de hel, maar met uw Zoon. Om uw volk te troosten, om ze op te zoeken in recht en genade. Wat een wonder, Heere. En dat vanaf het begin van deze wereld steeds duidelijker mag dat oplichten in het Oude Testament. En als we vanuit het Nieuwe Testament mogen terugkijken, dan zien we de lijnen zo heerlijk lopen. Heere, wat een wonder dat u de getrouwe bent en dat u de getrouwe blijft. Laat dat ook wat uitwerken in ons hart en leven, voor het eerst en opnieuw. Die ontmoeting met die levende Here, waardoor het persoonlijke leven en het gezinsleven en het maatschappelijke leven komt te staan onder het licht en de leiding van u. Wat wonderlijk dat u ook met Jacob, een van de voorvaderen van de kerk, daar gekomen bent waar hij moest komen en waar u wilde komen. Dan kunnen we uiteindelijk alles aan. Niet in eigen kracht, maar in genadekracht. Heere, wil u het uitwerken in onze harten en levens. Als we u mogen kennen in de tere omgang, wil het dan bevestigen en verdiepen, zodat er ook een genadige groei zal zijn in de omgang met u. En als wij daar nog vreemd aan zijn, heel dichtbij, maar toch ver af, wilt u ons daaraan ontdekken en dat doorbreken. opdat we tot de bruidsgemeente mogen gaan behoren, die u tegemoet gaat in uw heerlijke toekomst. We bidden voor de doopouders van vanmiddag. Zegen ze met de hunnen, Heere, als ze dat bijzondere moment mogen meemaken. Geef genade om kinderen op te voeden in de vreze des Heren. En zo een middel te mogen zijn om kind te leiden tot de Heere. Zegen alle jongeren die gedoopt zijn. Wat bijzonder, Heere, dat u als kind ons laat dopen. Omdat we al vanaf het begin ook zondaar zijn, zegt u, ik heb het antwoord daarop. Heere, dat we dat ook verstaan. En onze kinderdoop leren overnemen. In de overgave van het geloof. Zodat we belijdenis mogen doen van een levend geloof. In het midden van de gemeente en zo ook in het midden van de wereld. Wij bidden om uw zegen, Heere, het verdere van deze zondag. We bidden voor de zending, het werk van de zending. We bidden voor het werk van de diaconie. En we bidden ook voor het werk in Bulgarije, dat zo mooi tot een afronding mocht komen in een bepaald aspect ervan. Zegen ook deze missie. Gedenk ons als we weer van hier gaan, geleid ons. En doe ons toeleven in geloof en verwachting naar het kerstfeest. En vooral ook naar de wederkomst van u. Vergeef ons onze zonden. En leid ons door uw gerechtigheid. Wij bidden het u om uw zelfs wil. Uit genade. Amen. Er zal worden gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de diaconie. De tweede rondgang is voor de zending. En bij de uitgang is het dit keer niet voor het bouwfonds, maar voor de diaconie. Het gaat hier om de kerstactie, de kerstactiviteiten in de eigen gemeente. Ik zou willen zeggen, gemeente, geef met liefde en milde hand. Daarna gaan we zingen uit Psalm 98, vers 4. Hij komt, hij komt. Psalm 98, vers 4. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.